Hey, en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Zorgkast. Een podcast door en voor de zorg met zorg. Mijn naam is Royaze en ik werk als kinderverpleegkundige in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Onderdeel van het UMC Utrecht. In de Zorgkast worden ervaringen gedeeld vanuit de zorg. Elke aflevering heb ik iemand te gast waarmee ik in gesprek ga. Zorgverlener of zorgvrager, jong of oud, alles komt aan bod. Veel luisterplezier en vergeet ook niet om de Zorgkast te delen en te abonneren, zodat je op de hoogte blijft van de nieuwe afleveringen die gaan komen. Scarlett, welkom in de Zorgkast.
Ja, leuk, dankjewel.
Yes. Want ik heb gewoon een wijkverpleegkundige en een wondverpleegkundige in één, twee in één aflevering.
Yes.
Ja. Kan je nagaan. Jemig. Scarlett, wie ben je en wat doe je eigenlijk precies qua beroep?
Ik ben Scarlett Jong. En ik word straks over een paar weken word ik 29.
Ah, kijk.
En ik woon in Arkel samen met mijn partner Tim en mijn kat Shaggy. En ik werk in de thuiszorg.
Ja. Dat is wel, hoe zou ik het zeggen, een bijzondere tak van zorg, denk ik, als hbo-verpleegkundige. Want toen ik aan mijn opleiding zat, ging het merendeel niet naar de thuiszorg, laat ik het zo zeggen.
Nee, dat klopt.
En jij hebt de keuze wel gemaakt om naar de thuiszorg toe te gaan.
Ja.
Hoe kwam dat?
Nou ja, ik zat in het tweede jaar en ik werkte toen nog bij Laplace. En toen mijn contract ging verlopen en ik dacht, laat ik een bijbaantje gaan zoeken in de thuiszorg. Of in ieder geval in de zorg. En zodoende ben ik eigenlijk in de thuiszorg terechtgekomen.
Ja.
Als bijbaantje. En daar deed ik vakantiewerken, weekenden. En toen was ik bijna klaar met mijn opleiding. En toen had ik een gesprek met mijn leidinggevende. En die stelde voor een baan eigenlijk als wijkverpleegkundige. Ja. En ik dacht, ik kan het ook niet doen. Maar ja. Het gaf natuurlijk wel zekerheid dat ik gewoon een baan zou hebben als ik klaar zou zijn met de opleiding. Dus en ik ken natuurlijk de organisatie.
Ja.
Ik wist waar ik in terecht zou komen eigenlijk als het ware. Dus ik ga het gewoon proberen en ik zie het wel.
Oké. Maar wat, jij zegt van er zijn ook redenen om het niet te doen. Wat waren dan voor jouw redenen dan om het niet te doen of niet te willen?
Ik had voor mezelf eigenlijk altijd bedacht van ik ga in de revalidatiezorg werken. Ik heb toen mijn laatste stage en mijn scriptie ook echt specifiek uitgezocht op een revalidatie.
Oké.
Dat vind ik uiteindelijk nog wel, denk wel de allerleukste zorg. Als je dan alle zorg naast elkaar moet zetten, dan denk ik dat revalidatiezorg voor mij wel heel, heel leuk is.
Ja.
Ja. Dat zou de reden kunnen zijn geweest dat als ik bijvoorbeeld een aanbod had gekregen op mijn stage, dat ik misschien niet in de thuiszorg gewerkt had nu.
Maar gelukkig voor de thuiszorg dat het zo is gelopen. Want naast dat je dus wijkverpleegkundige daar bent geworden, ben je dus ook nog wondverpleegkundige daar geworden.
Ja.
Hoe is dat in zijn werking gegaan dan? Want hadden ze nog geen wondverpleegkundige of wilde je zelf dat heel graag doen? Hoe moet ik dat voorzien?
Allebei eigenlijk. Het was 2019... hadden we op een gegeven moment een gesprek met mijn leidinggevende. Zo van, we willen ons specialiseren. Hebben jullie ideeën of zijn er de wensen die jullie graag zouden willen? En ik heb wondzorg eigenlijk altijd al heel erg interessant gevonden tijdens mijn stages en mijn opleiding.
Ja, dat weet ik nog wel. Ja, wij zaten bij elkaar in de klas en als het dan over wondzorg ging, moesten we met vanillevla wonden schoonmaken.
Ja.
Ik weet nog wel iemand die enthousiast was met vanillevla. Dat was jij. Ja, dus dit ging hand in hand. Okay.
Ja, zeker. Ja. Okay. Ja. Dus ja, ik had aangegeven dat ik inderdaad de specialisatie wondverpleegkundige wel zou willen doen.
Ja.
En daar werd heel enthousiast op gereageerd. En er werd gezegd van, ga maar kijken en geef maar aan waar. En dat je die opleiding wil gaan volgen.
Ja.
Dus ik ben gaan kijken en het Radboud UMC, het Radboud Nijmegen, die gaf die opleiding, ook een erkende opleiding. En in Rotterdam kon je ook kiezen, maar ik vond Nijmegen toch sprak mij meer aan.
Beter aan te sluiten, ja.
Ja.
Aha, en sinds begin dit jaar 2021, voor de mensen die dit over 4 jaar pas terugluisteren.
Ja.
Afgestudeerd als mondverpleegkundige.
Ja, ik ben in 2020 ben ik begonnen. En helaas door corona is het natuurlijk
iets anders gelopen
inderdaad. Dus allemaal uitgesteld. Maar uiteindelijk inderdaad in 2021 kreeg ik mijn diploma op de mat.
Heel goed, heel goed.
Ja.
Hey, en daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar. Verandert dat voor jou qua salaris nog iets? Ben je erop vooruit gegaan met deze specialisatie? Of is het meer voor de uitdaging op je werk? Hoe moet ik dat voor me zien?
Het is een stukje uitdaging.
Ja.
Maar het is, als je bij ons in ieder geval als wondverpleegkundige zou werken, betekent niet dat je dan meer verdient. Ah. Omdat een wondverpleegkundige ook niveau 4 bijvoorbeeld kan die opleiding ook volgen. Okay. Dus het is echt voor de bij.
Een toevoeging van.
Ja.
Kijk. Nee, dat is een goeie om te weten. Maar dat betekent, je bent nu dus wondverpleegkundige. Ben jij nu dan dus inzetbaar om alle wonden te beoordelen binnen jouw... Ja, binnen thuiszorg zijn het al vaak routes.
Mm-hmm.
Dus als daar iemand iets heeft, dan word jij gebeld en dan zegt ze... Scarlett, je moet nu even komen kijken. Of doet een wondverpleegkundige... of doe jij dat anders binnen jouw team? Hoe moet ik dat dan voor me zien?
Nou, het is op dit moment dus natuurlijk gewoon iets nieuws bij ons. Omdat mm-hmm. ik dus de eerste en de enige ben die deze opleiding dus dan nu heeft afgerond. En wij als organisatie inderdaad meer willen specialiseren op verschillende gebieden als het ware.
Ja.
Dus hoe dat we het precies willen gaan doen, dat ga ik dus straks vormgeven.
Ja.
Maar het is inderdaad wel hoe dat je het zegt van als er inderdaad bij een cliënt een wond is, dan word ik daar wel van op de hoogte gesteld. Ja. Ga ik een wondplan maken. Informeer ik de huisarts, die moet ik erbij betrekken.
Ja.
Die is uiteindelijk wel eindverantwoordelijke. En zodoende neem ik dus ook het team mee van dit en dit gaan we doen. En in het plan staat ook gewoon helemaal beschreven wat ik eigenlijk ook van hun verwacht. Zoals bijvoorbeeld foto's maken. Of dat zij 1 keer in de week met mij contact hebben. Van goh, stagneert de wond? Of gaat het vooruit? Werkt het wondplan ja of nee? En ook voor hun natuurlijk. Werkt het voor hun of werkt het in de situatie? Want ik kan wel iets bedenken. Maar als het in de situatie thuis niet werkt.
Nee.
Dan moet ik toch iets anders creatiefs bedenken.
Kijk. Ik hoor alleen maar uitdagingen. Was denk ik ook wel de keuze ook om wondverpleegkundige worden inderdaad ook weer een uitdaging binnen jouw werkgebied, zeg maar. Want als we een beetje gaan kijken, en dan ben ik benieuwd wat jouw antwoord is, wat zijn nou onmisbare specialisaties binnen de thuiszorg?
Oei, ik denk dat ik als wondverpleegkundige dat al vrij nieuw is.
Ja.
Maar ik denk dat wij als wondverpleegkundige wel de ziekenhuizen en de wondpolies kunnen ontlasten.
Ja.
En ook voor de mensen thuis natuurlijk, die niet zo mobiel zijn. Dat ze niet iedere keer naar het ziekenhuis moeten. Dus in dat opzicht denk ik dat wij als wondverpleegkundige in de wijk best wel toegevoegde waarde zijn.
Ja.
En een dementieverpleegkundige denk ik ook.
Ja.
Omdat natuurlijk, dat is gewoon, je hoort zoveel meer dat mensen te maken krijgen met dementie. Je hebt natuurlijk wel die dementieconsulentes. Maar ik denk als jij in je eigen team ook iemand hebt die daar wat meer in gespecialiseerd is.
Ja.
Denk dat je daar in vroegtijdige stadia's al wat meer erkenning krijgt. Of in ieder geval dat je het sneller ziet dat iemand een cognitief probleem aan het ontwikkelen is bijvoorbeeld.
Okay.
Iemand met palliatieve en terminale
zorg.
Ja.
Oké. Want het is wel zo dat, althans dat heb ik het idee, ik weet niet of je dat kan bevestigen, maar de mensen blijven langer thuis wonen. En dat is niet per se omdat ze dat zelf heel graag willen, maar dat is nou eenmaal hoe de zorg nu eenmaal ingericht wordt.
Ja.
Langer thuis wonen, ik denk dat dan de behoeftes ook voor de thuiszorg, als iemand die nodig heeft, ook anders zullen worden. En dat je dus bepaalde dingen dus... dat het goed is dat je dat eerder signaleert. Bijvoorbeeld een dementieverpleegkundige. En omdat iemand langer thuis woont en dat soms wel eens het eindstation is, dat je dan ook goede palliatieve zorg kan verlenen thuis.
Ja.
Dat valt me denk ik wel op aan hoe de zorg nu wordt ingericht. Heb je het idee dat de thuiszorg daar nog stappen in kan maken? Want we hebben het nu over palliatieve zorg, we hebben het over dementieverpleegkundigen, wondverpleegkundigen. Zijn er nog andere specialisaties waarvan je zegt van nou, dat is er bijvoorbeeld nog niet of dat heb ik gezien bijvoorbeeld uit het ziekenhuis of andere zorgtakken, dat je denkt van nou, dat zou ik misschien ook wel fijn vinden als dat voor de thuiszorg beschikbaar zou zijn.
Nou, dan vraag je me wat.
Ja.
Ik weet niet eigenlijk of dat er iets is. Waar, ja, wat je zegt, mensen blijven ook langer thuis wonen. Het is niet altijd inderdaad de ene cliënt wil wel lang thuis blijven wonen en die wil ook dat dat zijn eindstation is. De ander die wil wel naar een verpleeghuis, maar inderdaad door allerlei zaken kom je nu niet zomaar aan de beurt in een verpleeghuis. Misschien wat je natuurlijk in een ziekenhuis ziet en in een verpleeghuis is wel bijvoorbeeld een transferverpleegkundige of iemand, een bemiddelingsverpleegkundige, coach, iemand. Dat wij als wijkverpleegkundige zijn nu ook die persoon.
Ja.
Van iemand die in de wijk is en die wil op een gegeven moment, of die valt op een gegeven moment onder de WLZ. Hè, want iedereen valt eerst onder de zorgverzekeringswet. Maar zodra iemand echt 24 uur zorg nodig heeft of naar een verpleeghuis wil überhaupt, heb je de wet langdurige zorg nodig.
Ja.
Dan zijn wij als wijkverpleegkundigen, in ieder geval bij onze organisatie, ook degene die dat moeten regelen.
Oh ja.
Samen met cliënt of mantelzorg of familie. Ja. Dus wij zijn ook een beetje die tussenpersoon, coachachtig persoon die ervoor zorgt van dat ze ergens ingeschreven worden waar dat ze graag zouden willen wonen.
Ja.
Misschien dat... zoiets. Ja, ik weet natuurlijk misschien dat bij andere organisaties het er wel is, maar bij ons niet.
Oké, duidelijk. Maar wel fijn dat je, wat ik hieruit een beetje opmerk, is dat die specialisaties die zitten er gewoon aan te komen. In ieder geval bij jullie in de organisatie. En dat zal zoveel kunnen betekenen voor de thuiszorg bij jullie.
Ja.
Dat je gewoon kwalitatief goede zorg kan verlenen.
Ja.
Maar voordat je de thuiszorg in wilde je verpleegkundige worden. Hoe kom je nou weer bij de keuze om verpleegkundige te worden?
Ik heb voor de opleiding HBOV eerst pedagogiek gestudeerd. Dat heb ik ook gewoon afgemaakt.
Ook weer de zorg?
Met kinderen.
Ja.
En het is niks tegen pedagogische medewerkers of zo. Maar ik voelde me op een gegeven moment gewoon een politieagentje.
Oké. Okay. Dus dat is een beetje het beeld wat ik moet hebben als je bijvoorbeeld op een kinderdagverblijf werkt. En dat je gewoon kinderen onder je hoede hebt en die... die zijn nou eenmaal bij jou en daar ben je als pedagogisch medewerker verantwoordelijk voor. En dan moet je leuke dingen mee doen, zorg voor hebben.
Ja.
En jij zegt dat is politieagentje spelen, want er zijn een hoop kinderen die denk ik het bloed onder je nagels vandaan halen. dingen uitproberen.
Ja.
Ik snap dat je dat zegt.
ik vind kinderen hartstikke leuk, maar ik had zoiets van dit is niet de uitdaging die ik de rest van mijn leven zoek.
Nee.
Dus toen ben ik eigenlijk gaan oriënteren van, maar wat wil ik dan?
Ja.
En dat is natuurlijk, je hebt zoveel keus. En een leraar zei ooit tegen mij van, waarom word je geen docent?
Kijk.
En toen dacht ik van, misschien is dat ook wel iets. En, maar het stukje zorgen voor kinderen, bijvoorbeeld een luier verschonen of zo. Dat vond ik ook gewoon leuk om te doen.
Ja.
En ik vond het ook nooit erg om te doen. En dus eigenlijk zat ik een beetje te twijfelen of de docent biologie of verpleging. Dus dan heb ik natuurlijk wezen kijken op de opleiding en uiteindelijk is toch verpleging geworden.
Kijk, ja. Het mooie van volgens mij verpleegkundig vak is dat je daar ook in les kan geven en kennis kan overdragen.
Ja.
En dus dat stukje krijg je er wel weer gratis bij, zeg maar. Maar wel interessant. Dus het was anders gewoon juf Scarlett. Of als je biologiedocent wordt, mevrouw de Jong.
Ja.
Mevrouw
de
Jong voor het eerste lesuur. Oké.
Ja,
nu krijg je gewoon mevrouw de Jong, de verpleegkundige tussen 9 en 10 die even de zorg komt verlenen.
Ja.
Oké. En toen je de HBOV deed, de keuze om in de thuiszorg te gaan. Eigenlijk nadat je afgestudeerd was, een baan aangeboden gekregen. En zo ben je eigenlijk nog steeds in de thuiszorg werkzaam.
Ja.
Kijk. Thuiszorg, revalidatiezorg, dat vind jij interessant. Maar zijn er ook bepaalde beroepen of specialisaties in de zorg die wat minder voor jou zijn weggelegd?
Ja, zeker.
Ja? Oh, vertel.
Nou ja, ik heb niks met de doelgroep gehandicaptenzorg of mensen in de GGZ.
Okay.
Daar heb ik gewoon geen affiniteit mee.
Dat is ook goed als je dat weet, zeg maar. Dat je weet van nou, die kant van de zorg, daar moet jij niet werkzaam in zijn. Dat is niet leuk voor jou, dat is niet leuk voor de cliënt.
Nee. Ik heb toen ooit mijn eerste stage gehad op een afdeling met dementerende gehandicapte mensen.
Ja.
Dat was best pittig. En toen dacht ik ook van nee, dat is niks voor mij. Nee. En in mijn andere opleiding tot pedagogiek medewerker heb ik ook in de crisisopvang stage gelopen.
Ja.
En dat zijn toch ook jongeren met geestelijke problematiek.
Ja.
En daar had ik al het gevoel van nou, ik moet mijn ogen in mijn achterhoofd hebben. Want ze staan hier zo achter de deur met weet ik veel wat. En of ze pakken je ineens van achter of zo. Nee, die stage heb ik toen ook niet afgemaakt. Dus nee. In de GGZ dat is niks voor mij.
Nee. Kan je nagaan, want wat grappig is, mensen die juist in die tak van zorg werken, die zouden bijvoorbeeld weer hetzelfde over de thuiszorg bijvoorbeeld kunnen zeggen. Of over mijn beroep als kinderverpleegkundige. Dat ze zeggen, nou, dat zou ook niks voor mij zijn.
Nee.
Dat is wel mooi, want de zorg is dus zo breed dat je als verpleegkundige eigenlijk alle kanten op kan.
Ja, dat is voor iedereen wel iets.
Ja, ja.
Dat denk ik ook wel, ja.
Kan je nagaan, ja. Hey, en je hebt dus gekozen voor de... voor de thuiszorg nu. Nou ja, wie weet in de toekomst wat dat zal gaan brengen. Maar een van de belangrijkere dingen in je werk is dat je daar gewoon ook uitdagingen in hebt. Hoe bepaal jij of dat je voldoende uitdagingen in je werk hebt?
Nou ja, ik als wijkverpleegkundige vind ik de uitdaging die ik vooral ervaar.
Ja.
Is het stukje indiceren. De gesprekken aangaan met je cliënten. Wat is nou hun zorgvraag? Wat is hun behoefte?
Ja.
En soms hebben we natuurlijk ook hele lastige gesprekken. En dat zijn ook echt wel de uitdagende dingen natuurlijk.
Ja.
Als het een complexe casus is.
En wat moet ik me voorstellen bij een lastig gesprek dan? Wat maakt het lastig?
Als een wat bijvoorbeeld lastig kan zijn, is bijvoorbeeld een taalbarrière kan lastig zijn.
Oh ja. Ja.
Maar ook een complexe situatie waarin de zorgvraag gewoon heel groot is. Hè? Dus dat iemand moet en douchen en er is bijvoorbeeld stomazorg en er is katheterzorg. En je hebt soms van die mensen die gewoon echt van alles hebben.
Ja.
Waar je zorg voor moet dragen. Ja. En dat kunnen gewoon hele moeilijke gesprekken wel zijn.
Mm-hmm.
Wat ook een moeilijk gesprek kan zijn, is wat soms wel eens vergeten wordt, is bijvoorbeeld of dat iemand wel of niet gereanimeerd wil worden, bijvoorbeeld.
Oh ja.
Dat zijn ook van die gesprekken in de thuiszorg. Van,
omdat ze ook langer thuis blijven wonen.
Ja, die vermeden worden. Ja. Of wat wilt u eigenlijk?
Kop in het zand. En dan, stel jij dus bijvoorbeeld die vraag, omdat je dat en moet weten als je daar zorg verleent. En stel het lot slaat toe en je komt in een situatie, dat is ook om jezelf in bescherming te nemen, dat je wel iets doet wat volgens de wens van de cliënt is.
Ja.
Laat ik zo zeggen, dat kan inderdaad heel lastig zijn. Is dat voor de cliënt vaak lastig omdat er nog niet eerder over is nagedacht? Of vinden ze het lastig omdat het gewoon een moeilijke keuze is? Hoe moet ik dat?
Ja, ik denk allebei.
Okay.
Dat allebei wel speelt. Hè? Mensen die er gewoon niet over nadenken.
Ja.
En waar je ze eigenlijk een beetje mee overvalt. Hè? Zo van, goh, ik moet deze vraag wel stellen. Want voor de organisatie natuurlijk ook. Hè? Van als er iets met u gebeurt, wat wilt u dan?
Ja, hele terechte vraag.
Sommige cliënten zeggen ook van, nou, ik weet het niet, vraag het maar aan mijn kinderen bijvoorbeeld.
Okay.
Of sommige mensen waarvan ik bijvoorbeeld denk van, nou, goh, het is niet handig om nog te reanimeren, maar waarvan de cliënt zegt, ja, ik wil echt absoluut nog gereanimeerd worden.
Ja.
En dan is het niet mijn plek om te zeggen van, nou, moet ik dat nou wel doen? Ik vul gewoon in, deze cliënt wil gereanimeerd worden.
Ja.
Maar dat zijn soms wel eens van die ethische dingen dat ik denk van, ja.
Ja, dat kan het inderdaad lastig maken. En daarvoor had je het over bijvoorbeeld mensen met een taalbarrière. Komen die nou veel voor? bij jou als wijkverpleegkundige dat je daar gesprekken mee hebt?
Ja, wij hebben best wel wat mensen met achtergronden. Die hebben Marokkaanse of Turkse achtergronden bijvoorbeeld. Die mensen zijn nu 70, 80 plus. Die gewoon heel gebrekkig Nederlands spreken.
Ja.
En dat maakt het soms ook echt heel lastig om een gesprek te voeren. Maar ook als jij als verpleegkundige of als verzorgende daar bent om de zorg uit te voeren.
Ja.
Om erachter te komen of hoe dat het met iemand gaat.
Ja.
Je moet heel goed signaleren met die mensen.
Ja.
Van, gisteren ging het zo. En nou ben je bijvoorbeeld een paar dagen later ben je weer bij die cliënt. En je ook wel in de gaten hebt of dat het goed gaat met diegene, ja of nee.
Ja.
Want soms kan je het gewoon niet vragen. Ze weten gewoon niet wat je zegt.
Nee. Nee, dat lijkt me zowel als cliënt zijnde, maar inderdaad ook als zorg zijnde heel lastig. Om daar... Want als cliënt zijnde heb je bijvoorbeeld bepaalde zorgbehoeftes waar je naar vraagt, maar waar je niet uit je woorden kan komen, maar waar je het wel voor je gevoel nodig hebt. En als zorgverlener zijnde, dan kan je, wil je bijvoorbeeld iets bewerkstelligen en dat lukt gewoon dan niet.
Ja.
Zijn er binnen jouw organisatie ook oplossingen daarvoor? Bijvoorbeeld, ik weet, in het ziekenhuis kan je bijvoorbeeld de tolkentelefoon bellen. Is dat voor jullie ook zo? Of is dat bijvoorbeeld nog iets wat jullie graag nog zouden willen? Hoe moet ik dat voor me zien?
Nou, wat wij meestal doen is, er zijn vaak wel kinderen.
Ja.
En die spreken vaak wel Nederlands. Dus dan heb je een contactpersoon natuurlijk. Een mantelzorger die je natuurlijk altijd kan bellen.
Ja.
Maar ja, goed, je gaat natuurlijk niet om elk wisselwasje bellen van, goh, ik ben nou bij deze cliënt en ik begrijp echt niet wat hij bedoelt.
Ja.
Maar wat ik ook tegen mijn collega's wel eens meegeef als tip van, goh, kom je daar gewoon niet uit, doe gewoon Google Translate en laat diegene het inspreken en vertaal het naar het Nederlands en probeer er op die manier met elkaar te communiceren. Het kost wat tijd, maar je komt er uiteindelijk wel.
Uiteindelijk kom je er inderdaad wel,
ja.
Oké. En dan, hoe zou ik zeggen, uiteindelijk kom je daar dus wel gewoon de zorg leveren die je graag ook wil leveren, die ook zij graag willen dat je levert.
Ja.
En het contact bijvoorbeeld met zo'n eerste contactpersoon, familie, is denk ik dan ook wel wat intensiever misschien wel. Omdat je dus wel eens een taalbarrière hebt.
Ja.
Of wat dan ook. Komt het ook wel eens voor dat dat er bijvoorbeeld familie niet zo betrokken is, zeg maar?
Ja, zeker.
Ja?
Er zijn ook mensen die gewoon of helemaal geen familie hebben, of wel familie, maar geen contact.
Oké.
Dat komt zeker ook voor. Zeker ook wel in de thuiszorg. Dat is soms best wel schrijnend. Natuurlijk als je bij iemand komt die echt wel hulpbehoevend is en je gaat gesprekken aan, hè, om te bepalen van wat is de zorgbehoefte. En ja, je vraagt natuurlijk naar iemand zijn netwerk, want je wil gewoon weten van waar kan iemand nog op terugvallen.
Ja, ja.
En als dan blijkt dat dat helemaal niemand is, dan is dat best schrijnend. Vind ik dan best wel, als je in zo'n situatie zit, als je hulpbehoevend bent en je hebt gewoon eigenlijk helemaal niemand.
Nee. Kom je dat vaker tegen dan je zou denken? Hoe vaak kom je dat eigenlijk tegen? Meer ook een beetje voor als je dus niet uit het thuiszorg komt. Aan wat voor getallen moet je dan denken? Van, stel je hebt 10 cliënten. Is dan de helft waarvan je zegt van nou daar heb je wel eens van die situaties? Of is dat minder? Is dat meer?
Ja.
Dat is natuurlijk per regio verschillend.
Ja, ik wou zeggen, maar het is heel erg verschillend waar dat je de zorg levert inderdaad. Okay. Dat scheelt bij ons wel. Dat inderdaad waarin je de dorpjes en zo hebt, dat daar nog wel de buurman of de buurvrouw bijvoorbeeld nog een contactpersoon is. Als er geen familie is, weet je wel.
Ja.
Als je op 10 cliënten, misschien 1 of 2 cliënten daarvan die misschien geen mantelzorger hebben.
Ja, kan je nagaan. Terwijl ik zou denken, als iemand oud wordt, zal die wel een netwerk om zich hebben, om zich heen hebben. Althans, in het nieuws hoor je ook heel vaak dat ook wel eens een probleem, een groter wordend probleem is.
Ja.
En ook al wat langer is. De termen die er voorbij komen is bijvoorbeeld ook eenzaamheid.
Mm-hmm.
Weet ik, voordat we hier kwamen hadden we een kennismaking, een verhaal. En dat ging eigenlijk ook over eenzaamheid.
Ja.
Waarvan ik eigenlijk dacht van dat is inderdaad heel zielig van eenzaamheid en dan kan je bijvoorbeeld sociale netwerken of iets leuks doen of wat ook. En toen kwam je eigenlijk met een verhaal waarvan ik dacht van, dat slaat de spijker wel een beetje op zijn kop. Maar goed, dat laat ik jou nu vertellen. Maar als het goed is, had jij nog een verhaal over iemand waar je eigenlijk als wijkverpleegkundige heel erg betrokken bij bent en je denkt het goed te doen. Dat je dan te horen krijgt dat je het ook wel goed bedoelt, maar dat dat soms niet de oplossing is of niet de juiste gedachtegang.
Ja.
Maar dat ging als goed. Jij kwam volgens mij bij een cliënt
waarvan
die eenzaam was of is eigenlijk.
Ja, dat klopt inderdaad. Ja, die cliënt die vertelde dat inderdaad aan mij van Goskart, ik ben gewoon eenzaam.
Ja.
Het is natuurlijk al best stoer om dat te zeggen, want eenzaamheid is misschien ook wel een beetje een taboe om te zeggen dat je eenzaam bent.
Ja.
En ik denk dat wij als, in ieder geval ik, maar ik denk mijn andere collega's, verpleegkundigen en verzorgenden, heel gauw in de oplossingen schieten.
Ja, het zit wel in het aard van het verpleegkundig beestje.
Ja, dat denk ik wel. Ja. Hè? Dus dat je zegt van, oh goh, u bent eenzaam. Hè? Gaat u naar de SOS? Gaat u naar de dagopvang? Of gaat u mee met de wandelclub? Of nou ja, maakt niet uit wat. En, ja. Je probeert allerlei dingen aan te dragen om iemand in onze beleving dan niet meer eenzaam is. Maar deze man die wees mij terecht op van, ja, goh Scarlett, als ik dat allemaal doe, ik kom thuis in een leeg huis en dan ben ik nog steeds eenzaam.
Ja.
En toen dacht ik ook van, ja, goh, met onze goede bedoelingen proberen we inderdaad mensen dan wel te helpen in die eenzaamheid. Maar die eenzaamheid van alleen thuiskomen omdat ze hun partner missen,
dat
kunnen wij nooit niet oplossen.
Nee.
Dat kan je niet vervangen met de SOS of met de dagopvang. Dat gaat niet. En eenzaamheid is ook voor iedereen anders.
Ja.
Dat is gewoon, ja, dat heb ik wel, wel echt meegenomen van die cliënt. Dat ik denk van, ja, we moeten misschien iets minder oplossingen aandragen, maar beter luisteren wat nou de eenzaamheid voor die persoon betekent. Wat is nou zijn eenzaamheid?
Ja, precies. En net wat je zegt, de oplossingen die je dan geeft, daarvan kan je 100% op voorhand al denken, ja, maar dat is toch de oplossing van het probleem. Als je dat gewoon doet, dan is het opgelost.
Ja.
Maar inderdaad, als je echt luistert, dan denk je, ja, nee, daar los je het niet meer op. Dat is meer korte termijn gedachten. Van hey, op dat moment ben je dan dus even niet eenzaam of denk je er niet aan.
Ja.
Maar als je dus inderdaad dan weer in een leeg huis terugkomt, dan dat is een gevoel waarvan ik en jij denk ik gewoon niet hoopt om dat te hebben. Maar dat is helaas voor de wat oudere generatie wel vaak het geval.
Ja, er zijn gewoon heel veel mensen, hè? Ouderen die gewoon hun partner niet meer hebben. En sommige mensen waarvan je ook denkt van, die zeggen dan dat ze bijvoorbeeld eenzaam zijn, maar dan je denkt van, nou ja, hoezo ben je eenzaam? Hè? Je kinderen komen elke keer, je kleinkinderen komen, je hebt een heel groot netwerk, je gaat er zelf nog op uit.
Ja.
Maar dat zeg ik, iedereen heeft zijn eenzaamheid, ervaart die en beleeft die anders.
Ja, ja. Ja, ik moet zeggen, jullie staan daar wel als thuiszorg zijnde. Nou, dat is in ieder geval bij de cliënten die bij jullie komen en er al zijn. Staan jullie natuurlijk wel één op één op die behoefte, denk ik ook een beetje, dat jullie zijn een beetje de vaste factor die dus langskomen.
Ja, ja, zeker.
Waarvan ik wel denk, dat is natuurlijk wel, net gezegd, ook schrijnend bij degene waarvan je dus soms wel eens de enige bent die dan dus langskomt.
Ja.
Lastig. Is dat binnen jullie team ook wel, ja, hoe zou ik het zeggen? Er komt volgens mij de specialisatie dementieverpleegkundige, wondverpleegkundige dan, maar dan heb je ook nog de palliatieve zorgverpleegkundige. Is daar binnen jullie team ook nog een soort signaleringspersoon voor die dat dan oppakt? Bijvoorbeeld eenzaamheid onder de ouderen of die daar wat beter op let? Of is dat gewoon je taak als zorgverlener als je daar bent?
Ja, dat is echt je taak als je als zorgverlener daar bent.
Okay.
En ik denk wij als wijkverpleegkundigen daar misschien nog iets meer op toegespitst zijn om dat onder de aandacht te brengen, omdat wij ook echt wel specifiek vragen naar iemands netwerk.
Ja, ja, precies.
Dus dat we het wel echt in kaart brengen van, goh, heeft iemand mensen om zich heen? En ik denk ook, als jij als zorgverlener regelmatig bij dezelfde cliënt komt, bouwen we natuurlijk een bepaalde band op.
Ja.
En dat een cliënt op een gegeven moment bijvoorbeeld zich vertrouwd genoeg of op zijn gemak genoeg voelt om ook aan te geven bijvoorbeeld dat hij eenzaam is. Want ja, ik denk dat er nog best wel veel mensen eenzaam zijn, maar die dat niet zeggen.
Ja, ja, dat denk ik ook wel, ja. Poeh. Lastige een lastig ding onder de doelgroep om dat bespreekbaar te maken.
Ja.
Maar wel belangrijk om het bespreekbaar te maken.
Ja, zeker nu natuurlijk met die COVID-tijd. Ja, dat is nu. Zijn natuurlijk zoveel mensen gewoon eenzaam. En ook jongeren die dus nu ook gewoon eenzaam zijn, natuurlijk.
Ja.
Omdat ze niet naar school kunnen of alleen maar thuis zitten achter een computertje.
Ja.
Ja. Die ervaren nu ook een bepaalde soort van eenzaamheid.
Ja, ja, bizar. Want dat is dus voor een bepaalde generatie gewoon al zo geweest.
Ja.
En nu kan een andere generatie even kijken hoe het is. Het zal niet één op één dezelfde ervaring zijn. Maar het gevoel van eenzaamheid en het niet zomaar even de deur uit kunnen gaan. En ja, dat is wel goed om daar ook even bij stil te staan.
Ja.
En als we dan, gaan kijken naar de zorg die je levert. Waarvan jij zegt van nou, dit is bijvoorbeeld de zorg die ik graag zou willen leveren. Wat beschouw jij als goede zorg?
Als wijkverpleegkundige, maar ook zeker als wondverpleegkundige, vind ik het gewoon heel belangrijk dat je echt luistert naar je cliënt.
Oh ja.
Dus dat je echt wel uitvraagt van wat er speelt, wat de zorgbehoeftes zijn.
Ja.
Maar dat je ook de cliënt in zijn eigen waarde laat. Hè? Iedereen heeft zijn eigen manier van leven. En wij willen, denk ik in ieder geval, ja, dat spreek natuurlijk voor mezelf, maar als verpleegkundige wil je gauw al iemand de juiste kant op duwen als het ware, waarvan wij denken dat dat goede zorg is.
Oh ja.
Terwijl dat voor de cliënt misschien wel helemaal niet speelt.
Nee.
En daarom hou het gesprek aan met je cliënt van wat wil de cliënt en wat kan je bieden en wat voor voorstellen kan je daar nog in geven. En ik denk, als daarachter een heel goed, sterk team staat om die zorg tot te kunnen leveren en aandacht heeft voor de cliënt en voor zijn normen en waarden.
Ja,
ik denk dat je dan al heel eind komt. En we zijn natuurlijk nu aan het specialiseren, dus daarin kan je ook meer specialistische zorg gaan geven.
Ja.
Dus dat is ook, dus alleen maar meer toegevoegde waarde. En,
ja.
Als je een stukje kwaliteit wil leveren, ja, vind ik ook dat je gewoon protocollen bijvoorbeeld moet handhaven. Hè? Dus,
ja, precies.
Dat je wel werkt volgens de werkwijze die je hoort.
Ja, ja. Gewoon echt kwalitatief goede zorg verlenen op maat voor de cliënt. Waarbij je gewoon als team gewoon eenduidig kan zeggen van nou, dit is de zorg die we leveren. En dat is afgestemd op de behoeften van de cliënt.
Ja, dit is wat de cliënt wil en dit is wat we kunnen geven.
Ja, ja.
Dit valt binnen de kaders.
Ja.
Nou ja, dan ik denk dat je dan heel eind bent.
Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja. Is dat goed haalbaar binnen de thuiszorg op dit moment?
Ja, als wijkverpleegkundige, dus dat stukje initiërende gedeelte in je werk.
Ja.
Dan heb je bijvoorbeeld je hebt evaluatiegesprekken, maar ook als je een nieuwe cliënt krijgt, heb je natuurlijk een intakegesprek. En dat zijn ook wel echt de momenten dat wij als wijkverpleegkundige echt alles in kaart brengen.
Ja.
En als je echt de zorg levert, is het natuurlijk. Je zit aan de tijd gebonden. Hè? Het is niet meer zoals vroeger. Het kopje koffie, dat gaat nog erbij. Of er is nog zoveel tijd over. Dat is gewoon echt verleden tijd. Het is echt. Je moet op de minuten moet je gewoon. Op de 5 minuten moet je gewoon initiëren.
Ja.
En dat, er zit best wel wat strakke lijntjes in.
Ja.
En het is gewoon heel belangrijk dat jij als wijkverpleegkundige heel goed kan onderbouwen waarom dat. Bijvoorbeeld volgens de richtlijn douchen 30 minuten is, maar ik zet bijvoorbeeld 40 minuten in.
Ja.
Dat je wel kan onderbouwen waarom dat je dat doet.
Ja, precies.
Dat is, ja.
Ja, dat is dus echt kijken naar de cliënt en de zorg inderdaad die je levert binnen de kaders die er zijn.
Ja.
Ja.
Ja, en wat zijn de mogelijkheden? Ja.
Ja. Ja, goeie. En welke ervaring staat je nog het meeste bij met betrekking tot bijvoorbeeld goede zorg?
Nog best wel recent eigenlijk een casus bij ons gehad waarin een toch eigenlijk een vrij jonge vrouw te maken kreeg met kanker, met darmkanker. En daar was ze ook voor behandeld. En op een gegeven moment kreeg zij ook kanker in de schaamstreek uitzaaiingen.
Ja.
Maar zij kwam bij ons eigenlijk in zorg omdat ze een wond had op haar enkel. Ja.
Okay.
En zodoende kwam ik eigenlijk bij haar betrokken en met haar partner. En ja, op een gegeven moment, ja, weet je, die zorg wat betreft wondzorg, dat in combinatie met het ziekenhuis was gewoon heel goed contact. Dus de wondzorg zelf ging eigenlijk hartstikke goed.
Fijn.
En op een gegeven moment, ja, dan komt zo'n cliënt eigenlijk in een terminale fase terecht. Deels ook wel een beetje onverwachts. Dan is het gewoon heel mooi dat je, ik als wondverpleegkundige, samen met, en ik natuurlijk als wijkverpleegkundige,
ja,
allerlei ja, andere personen er kan bij betrekken. Hè. Dus ja, mijn collega van de palliatieve zorg erbij betrekken. Ja. Kinderen erbij betrekken, huisartsen erbij betrekken. En daarvoor zorgen van de cliënt staat centraal. Ja. Daarbij de partner, wat willen we, hoe gaan we het doen, wat zijn de mogelijkheden, wie kan wat doen. En ja, uiteindelijk is dat zo netjes en mooi gegaan en zo naar wens van die cliënt. En dan denk ik, op het moment dat ze dan overlijdt en alles is achter de rug en je hebt nog een keer contact met familie en met de partner. En dat, ja, je dan echt, ja, die mensen dan ook echt zo dankbaar zijn.
Ja.
Dan denk ik van, nou, dit is nou echt, hier hebben we echt gewoon echt, dit hebben we gewoon goed, echt goed gedaan.
Ja, goed aangepakt, goed uitgevoerd.
Ja.
De drempels waren laag genoeg om te zeggen van, oké, we hebben jou nodig. We willen graag dat familie goed op de hoogte is. En alle neuzen stonden één kant op, volgens mij.
Ja.
Het belang was gewoon de cliënt. En ja, volgens mij, als ik het zo hoor, het liep gewoon allemaal gestroomlijnd. En
ja,
het was een fijne ervaring voor familie en cliënt om zo toch het laatste deel van je leven door te maken.
Ja.
Ja, heb je dat ook teruggehoord van familie? Dat ze het fijn hebben gevonden dat de zorg,
ja,
zo...
Ja, okay, zeker. Ja, ja. We hebben inderdaad contact gehad met familie, ja, en ook met, met haar partner dan.
Oh, super.
Ja, dan zijn ze gewoon hartstikke dankbaar, weet je. Dan zijn, ja, ze gewoon zo blij dat het zo gelopen is en dat alles gewoon rustig verlopen is. Dit is gewoon zo'n voorbeeld die je gewoon altijd in je hoofd moet houden van,
ja,
als dit weer zo gebeurt, dan moeten we weer proberen om het dat te evenaren.
Ja.
Want op die manier,
mooi,
weer te kunnen doen.
Ja, wat fijn dat er dat dan zo'n ervaring, een soort van tekstboekervaring. Alles liep gewoon en nou ja, dat als je zou willen dat iemand zo de zorg zou verlenen, zou je dit inderdaad als voorbeeld geven. Dit is de maatstaaf en zo zou je het voor iedereen willen.
Ja.
Maar dat betekent, dus we hebben het nu gehad over een goede ervaring. Heb je ook een minder goede ervaring gehad in de zorg?
Ja, er zijn natuurlijk maak je dingen mee die niet goed gaan of die anders hadden gekund. En,
ja.
Ik heb er natuurlijk over nagedacht, omdat je die vraag natuurlijk al eerder had gesteld aan mij.
Ja.
En toen dacht ik terug aan de tijd dat ik nog stage liep.
Ja.
Dat ja, op een afdeling waar meerdere stagiaires ook waren. En waar je ook best wel losgelaten werd eigenlijk. In de zorg bij de cliënten. En ja, dan wordt het op een gegeven moment allerlei toeters en bellen hingen af. En ik loop met mijn begeleidster naar de bel toe. En er was blijkbaar een stagiaire een cliënt in bad aan het doen. Ze hadden, mm-hmm, daar een heel groot bad. En nou ja, goed, je komt binnen en ja, dan sta je wel even met hele grote ogen en je mond vol te kijken van, wat zie ik nu eigenlijk? Dat je het gewoon bijna niet kan verwerken.
En wat nu hangt aan je lippen, wat zag je dan?
Dit is de...
Ja.
Nou ja, weet je, de stagiaire had het bad vol laten lopen met warm water, maar dat bleek gewoon gekookt water te zijn. En die had de cliënt met de tillift moest de cliënt in bad getild worden.
Oh.
Dus ja, die kon ook niet uit bad of met één voet eerst in bad. Maar die was dus gewoon echt heel zijn achterkant gewoon helemaal verbrand. Waarin ook gewoon echt de vellen eraan hingen. En dan denk ik,
ja,
oh my.
Zo.
Ja.
Ja, ik weet wel, was mijn eerste stage in de ouderenzorg. Als je dan iemand moest helpen met douchen of in bad gaan. Altijd je vinger op de douchekop houden.
Ja, ja.
En als jij het al te warm vindt, dan zal die voor de cliënt veel te warm zijn.
Ja.
Dus dat is de tip. Check het gewoon.
Ja,
En ook niet denken dat als je aan het begin hebt gecheckt, dat het dan altijd die temperatuur zal zijn. Want helaas is het zo dat de thermostaten in de meeste verzorgingshuizen, die schieten nog wel eens van 0 naar 40 graden in 1 seconde.
Ja, ja.
Dus ja, gewoon even je vinger op de douchekop houden, dan afspoelen.
Ja. Ja, wat ik ook altijd doe inderdaad, is wat jij zegt, eerst zelf even voelen, maar ook altijd als iemand eronder gaat, eerst even laten voelen.
Ja.
Voel en dan, even en dan pas gaan zitten of gaan eronder gaan staan. Want ja, weet je, dat heeft zoveel indruk gemaakt op mij, dat ik denk van, moet je kijken wat je... je had gewoon simpel even zelf kunnen voelen, hè, in het water.
Ja.
Van, goh, is het niet te heet?
Ja.
Maar wat ik ook, naast dat ik wijkverpleegkundige ben ik ook periode praktijkopleider geweest. En wat ik dan hier ook wel uithaal is van, als je een stagiaires of leerlingen hebt, heb dan wel in je achterhoofd van, als je ze bepaalde dingen laat doen, of daar nog begeleiding voor nodig is, ja of nee. En dan denk ik van, iemand in bad doen met de tillift. Ja, het zou heel makkelijk moeten zijn, maar blijkbaar niet.
Nee. Het vervelende van zo'n situatie is dat het allemaal goed bedoelde zorg is, waarvan je in eerste instantie zegt, ja, dat kan toch gewoon goed gaan. Maar net wat je zegt, op het moment dat je iets niet checkt of wat dan ook, dan kan het heel fout aflopen.
Ja.
En praktijkopleider, het is altijd wel gewoon goed om dus dingen mee te geven, dat de basis gewoon goed zit. Van, heb je gecheckt dat het eigenlijk de dingen waarvan je eigenlijk gek genoeg eigenlijk al vanuit gaat dat het goed zou zitten.
Ja, dat
terwijl,
is het.
Terwijl als iemand voor de zorg kiest, die heeft niet van nature al iemand wel eens in bad gedaan of gewassen of wat dan ook. Ja, dan krijg je hem op je opleiding, maar in je stage ga je het eens een keer echt doen.
Ja.
Ja, dan snap ik nu helemaal naar jouw ervaring dat ik denk van, wees voorzichtig met de taken die je geeft. En als je ze wel geeft, zorg dan voor dat de basis goed zit en dat je een soort van safety checks erin doet. Van, heb je het water gecheckt? Deze cliënt, kan die goed dingen aangeven? Eigenlijk van dat soort basale dingen.
Ja. Niet zomaar ergens van uitgaan, hè? Waarvan wij denken van, dat is heel makkelijk.
Ja.
Dan er niet van uitgaan dat het dus voor je leerling of voor je stagiaire ook zo is.
Ja.
Dat is wel dat ik denk van, dat zijn van die momenten dat ik denk van, hadden ze anders moeten doen.
Uiteindelijk goed afgelopen met de cliënt, neem ik aan.
Maar ja, uiteindelijk is het goed gekomen.
Daar kwam jouw innerlijke wondzorgverpleegkundige al meteen naar voren.
Goed, ik heb inderdaad wel zeker meegekeken in de wondzorg voor die cliënt. Dat was gelijk al vanaf dag 1, volgens mij dat ik stage mocht lopen, overal waar wonden waren, zat ik gelijk bovenop.
Jij kwam aan met je pak vanierfla. Ja. Ik zat overal vanierfla in die wonden te gooien.
Ja, een beetje nabootsen, een beetje pus nabootsen. Zo van, zo ziet er pus uit, jongens.
Maar is er, want wij hebben wondzorg gehad op de opleiding, op de HBOV. Nou, we maken nu grapjes over vanierfla en dat soort dingen. Maar daar kreeg je gewoon een oefenpop of een oefenbeen. En daar zat dan een soort van plastic wond in. Daar gooide je dus vanierfla in om pus na te bootsen. En het stond in het protocol, spoel de wond uit. Nou, dan deed je dat,
vanierfla is zo weg.
Vanierfla is zo weg. Nou, in de praktijk is dat niet zo gauw makkelijk.
Nee.
Koekt het allemaal aan. Hoe heb jij het ervaren van de stap van zo'n oefenlokaal naar de praktijk? Is dat een grote stap? Want ik vond het een vrij grote stap, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Omdat ik dacht van dit is gewoon logisch. Dus gewoon een plastic oefenpop. Want ik snap wel dat je, maar op het moment dat je in de praktijk komt, je hebt geen perfecte wond hoe zou ik het zeggen?
Waarvan je de vanierfla even kan uitspoelen.
Precies, nee. Hoe ervaar jij dat dan? Want jij ziet ze nu overal.
Ja. Het is inderdaad wat je zegt hoor. Op de HBOV leer je overal een klein stukje van.
Ja.
En dat is natuurlijk wat je inderdaad op een gegeven moment, dan sta je voor zo'n casus met iemand met een wond. En je leest het wondplan en dat ga je uitvoeren. Maar nu dat ik de wondopleiding heb gedaan, is het echt best wel complexer dan als je dan dat ik eerst instantie had gedacht.
Ja.
Tuurlijk, het is, ja, daar spelen er heel veel dingen mee. Maar nu dat ik de opleiding heb gedaan, denk ik van... het is goed dat er wondverpleegkundigen zijn en wondconsulenten zijn.
Ja.
Dat daar meer specialisatie in is. En dat er ook, ook in de wijk zeker... daarvan nog zoveel te leren voor verzorgende en verpleegkundigen op dat gebied.
Ja,
die overgang is heel groot.
Oké.
Okay. Ja.
Okay. Nou ja, dan is het denk ik des te interessanter om dat in de praktijk dus ook op te zoeken en daar dus met je neus bovenop te zitten en dat je daar heel veel van leert.
Ja, zeker.
Ja.
Ja.
Want is er ook een ervaring waar je veel van geleerd hebt, ook als wondverpleegkundige?
Ja, zeker. Ik heb stage mogen lopen en, in een verpleeghuis.
Mm-hmm.
En in een verpleeghuis zie je toch echt wel heel veel meer als nog in de wijk. In de wijk valt het bij ons in ieder geval nog wel aardig mee. Ik weet natuurlijk dat er ook organisaties zijn die echt specifiek wondteams hebben.
Ja.
Die zien natuurlijk alleen maar wonden.
Ja.
Dat hebben wij dan in ieder geval nu nog niet.
Nee.
Maar ja, weet je, als je dan als je denkt van nou, ik heb al wel best wel wat gezien in mijn stages, echt wel grote decubitus bijvoorbeeld. Nou, dan was dat nog niks bij. En dat je bij een cliënt komt en die heeft zo'n dusdanige decubitus dat je je vuisten bij je in kan doen.
Oh, ja.
Dan sta je wel even te kijken. En als je begeleider zegt van... Goh, Scarlett, als je dingen wil weten wat je ziet, dan moet je voelen. Dus ja, je moet overal voelen.
Dus bij elk wondrandje, visteltje, dingetje.
Ja, nou ja, goed. Weet je, als zo'n wond zo dusdanig groot is... je moet gewoon weten waar zit je nou eigenlijk tegenaan te kijken.
Ja.
En wat voor weefsel is dit?
Ja.
Dus en dat ga je niet alleen doen met je ogen. Dan moet je ook echt zeker... voelen. En dat is wat leer je alleen in de praktijk. En wat ik ook heel goed vond was in mijn opleiding dat, dat ze een praktijkdag hadden georganiseerd.
Mm-hmm.
Waarbij je ook echt op een donorbeen mocht snijden. Dus op de snijzaal op de Radboud Universiteit mochten we een ochtend of een dag eigenlijk. Hadden we allemaal een been en met z'n vieren een been en dan mochten we echt. Snijden en dan leer je pas welke weefsels wat zijn en welke lagen dat er zijn. En ook een stukje hechten zat er natuurlijk bij. Een vakpomp mochten we ook doen.
Wauw.
Dat zijn gewoon de momenten, daar moet je het gewoon echt van hebben.
Ja, precies. Dat zijn de momenten waar je met je neus bovenop moet zitten en het gebruik van moet maken.
Waarvan je denkt van, oh, dit heb ik in de theorie geleerd. Nu kan je het gewoon zien. En kijk, zo'n donorbeen, daar kan je gewoon... Ja, bij jou of bij een levend persoon gaan we niet even in snijden van, oh, even kijken. Wat
gelukkig maar. gelukkig maar. Zo is het wel.
Ja, dus het is natuurlijk mooi dat de mensen die overleden zijn, die dat ook allemaal vrijgeven, dat we dat mogen doen natuurlijk.
Ja.
Dus, maar dat was echt een heel leermoment om echt weefsel gewoon te bekijken en te denken van, oh, waar kijk ik nou eigenlijk tegenaan? En als je dat weet, de lagen weet, dan weet je ook hoe dat je wondzorg, hoe dat een wond opgebouwd is en hoe dat het moet genezen eigenlijk.
Ja, ja. Nou, dat zijn dus inderdaad de dingen, als je een specialisatie doet, dat je fijn dat die momenten dus ook gewoon zijn om je inderdaad je theorie... in een soort van gesimuleerde praktijk te doen.
Ja.
Ik kan me wel voorstellen dat ongelooflijk interessant is. Ik ben haast jaloers, maar ik ga geen specialisatie tot wondzorg nu doen. Maar,
speciaal voor die middag.
Ja. Maar wauw, gaaf zeg.
Ja, dat is wel even een andere koek dan de plastic poppen met vanillevla.
Een hele andere koek. Ja, ja, ja. Daar doe je de donorbeen niet op smaak testen.
Nee.
Het is dus alleen tijdens je opleiding met vanillevla. Nee, prima. hey Scarlett, we gaan hem afronden. Mijn laatste vraag is eigenlijk... wat je iemand in de zorg als tip kan meegeven.
Mijn tip is... zorg gewoon goed voor jezelf. Zo kan je ook voor een ander zorgen. Luister naar jezelf. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. En sowieso ook zeker nu in deze tijd. Ik denk dat de werkdruk in de zorg bij iedereen erg hoog is.
Ja.
Waardoor je iedere keer je grens weer verlegt.
Ja.
Maar sta ook eens een keer een momentje even stil. En denk ook vooral ook aan jezelf. Ja. En dat wel belangrijk is, want ja, het zit in het aard van het verpleegkundig beestje, zoals je net al zei. we zorgen wel voor een ander, maar niet zo goed voor onszelf. En ik denk dat als je goed voor jezelf kan zorgen, kan je ook goed voor een ander zorgen.
Ja, daar ben ik het mee eens. Mooi afsluiten, Scarlett. Dankjewel dat je in de zorgkast wilde zitten.
Ja, dat was hartstikke leuk.
Mooi, dankjewel.
Jij ook bedankt.
Dit is het einde van de aflevering. Heb je nou goede ideeën voor de zorgkast? Of ken je iemand die bijzondere verhalen heeft over de zorg? Laat het dan weten door een mail te sturen naar zorgkast@gmail.com. En ben je nou geïnteresseerd in een baan in de zorg? Kijk dan vooral naar zorginstellingen bij jou in de buurt. En wie weet worden we collega's in de zorgwereld. Samen kunnen we namelijk een verschil maken. Laat ook zeker weten wat je van de aflevering vond door te reageren op Twitter, Facebook en Instagram @zorg.cast. En vergeet ook niet om de zorgkast te delen en je te abonneren. Alvast bedankt en tot de volgende aflevering.